In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen op deze eerste Adventszondag uit de lofzang van Zacharias. En daarvan het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Wat er verder volgt in het eerste vers van de lofzang van Zacharias. Het woord van de Heere openen in het boek Richteren, 12e hoofdstuk. Richteren 12, versen 1 tot en met 7. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop willen we een van de versjes zingen die de kinderen op de zondagsschool voor vandaag moesten leren. De 136e psalm, het 13e vers. Loof hem die het Rode Meer heeft verdeeld voor Mozes Heer, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid.
Toen werden de mannen van Efraïm bijeengeroepen en trokken over naar het noorden. En zij zeiden tot Jefta: waarom zijt gij doorgetogen om te strijden tegen de kinderen Ammons en hebt ons niet geroepen om met u te gaan? Wij zullen uw huis met u met vuur verbranden. Jefta zeide tot hen: ik en mijn volk waren zeer twistig met de kinderen Ammons. En ik heb ulieden geroepen, maar gij hebt mij uit hun hand niet verlost. Als ik nu zag dat gij niet verloste, zo stelde ik mijn ziel in mijn hand en toog door tot de kinderen Ammons. En de Heere gaf hen in mijn hand. Waarom zijt gij dan ten deze dagen tot mij opgekomen om tegen mij te strijden? Jefta vergaderde alle mannen van Gilead en streed met Efraïm. En de mannen Gilead sloegen Efraïm. Want de Gileadieten zeiden tussen Efraïm en tussen Manasse zeiden: gij lieden zijt vluchtenden van Efraïm. Want de Gileadieten namen de Eframieten de veren van de Jordaan af. En het geschiedde als de vluchtenden van Efraïm zeiden: laat mij overgaan. Zo zeiden de mannen van Gilead tot hem: zijt gij een Efratiet? Wanneer hij zeide nee, zo zeiden zij tot hem: zeg nu Sibbolet. Maar hij zeide Sibbolet. En kon het alzo niet recht spreken, zo grepen zij hem en versloegen hem aan de veren der Jordaan, dat te dien tijde van Efraïm vielen 42.000. Jefta nu richtte Israël 6 jaar, en Jefta de Gileadiet stierf en werd begraven in de steden van Gilead. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Daar komt het gehele gedeelte komt terug, maar toch met name wat we lezen in vers 6, het eerste deel daarvan. Zo zeiden zij tot hem, zeg nu Sibbolet. Maar hij zeide Sibbolet en kon het alzo niet recht spreken. We willen met elkaar gaan zingen uit de 139e psalm. En daarvan de versen 1 en 14. Niets is zo oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En ook het 14e vers. Doorgrond men, ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Vers 1 en 14 van 139. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 118e psalm, daarvan het 10e vers. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden, wat er verder volgt in vers 10 van 118. Geliefde gemeente, het was in de jaren 40 van de vorige eeuw. Nederland was in oorlog met de Duitsers. En overal in het land waren er verzetstroepen actief die tegen de Duitsers in opstand waren gekomen. Het was een zware tijd. En de Duitsers die hadden spionnen ingezet die probeerden te infiltreren binnen de verzetsgroepen. En die Duitse spionnen die wisten zich heel goed te vermommen. Ze zagen eruit als Nederlanders. Ze hadden ook geleerd om de Nederlandse taal wat te gaan beheersen. Dat was bekend bij het verzet. En ze wisten dan ook dat ze goed moesten uitkijken met het binnenhalen van nieuwe verzetsleden. Ze hadden daarom een methode bedacht waardoor ze Duitse spionnen gemakkelijk konden ontmaskeren. En daarvoor gebruikten ze codewoorden die ze hen lieten zeggen. Denk aan woorden zoals Scheveningen of schietschijf. Dat waren woorden die een Duitser nou niet zo gemakkelijk kon uitspreken. Want een Duitser maakte van een SCH een K en dan kreeg je Scheveningen, schietschijf. En zo werd dan een Duitse spion aan zijn spraak herkend. En op deze manier werden er velen ontmaskerd als vijandige spionnen. En eigenlijk is het nou dezelfde methode die Jefta in zijn dagen toepast. Dat zien we terug in onze tekst. Als thema zetten we boven de prediking paspoortcontrole bij de Jordaan. Drie gedachten. Toegang gevraagd, toegang geweigerd en toegang verleend. Paspoortcontrole bij de Jordaan. Toegang gevraagd, toegang geweigerd en toegang verleend. Om heel kort weer even terugblikken op hoofdstuk 11. De strijd is gestreden. De overwinning is behaald. Aan de Ammonieten, zo kunnen we toch ook lezen in Richteren 11, vers 33, is een zeer grote slag toegebracht. Het gevaar van hun kant is geweken. Hun rol is uitgespeeld. En hierdoor is er toch wel een bepaalde mate van rust teruggekeerd in het land. Ze hoeven in Israël niet meer te vrezen voor een aanval vanuit het Overjordaanse. Want aan die overzijde van de Jordaan wonen niet alleen de stammen van Ruben, Gad en de helft van de stam van Manasse, maar in diezelfde regio, nog wat verder oostwaarts, wonen ook de Moabieten, de Ammonieten en de Midianieten. En vanuit die overzijde van de Jordaan kwam dan ook steeds het gevaar. Eerst, decennia geleden, waren dat de Midianieten geweest. Nu de achterliggende 18 jaren de Ammonieten. Ze staken dan de Jordaan over om de akkers in Israël leeg te plunderen en in brand te steken. Maar nu zijn deze belegeringen voorbij. En dat zorgde voor blijdschap en voor vreugde onder het volk van Israël. Alhoewel, niet bij elke stam. Want dat blijkt wel, opnieuw zijn het de mannen van Efraïm die dwars liggen. Vers 1. Toen werden de mannen van Efraïm bijeengeroepen en trokken over naar het noorden. Dat was al eerder gebeurd, in de dagen van Gideon. Ook toen kwamen ze na een behaalde overwinning verhaal halen bij de richter. Het is steeds om dezelfde reden. Die mannen van Efraïm, ze voelen zich tekort gedaan. Ze voelen zich in hun eer gekrenkt. Ze voelen zich gepasseerd. En het zit hen hoog dat zij geen eer kregen voor de behaalde overwinning. In de grote getalen trekken ze daarom op naar het noorden. Letterlijk staat er vanuit het Hebreeuws naar Savon. Dat is ook een plekje over de Jordaan. En daar verblijft Jefta, de Gileadiet. Gilead, u weet het inmiddels wel, is toch de naam van een gebied aan de overzijde van de Jordaan binnen het grondgebied van de stam van Manasse. En die mannen van Efraïm, die voelden zich verheven boven die mannen van Manasse. Dat had alles te maken met de zegen die hun stamvader Efraïm kreeg van vader Jacob. Waarbij Efraïm toch een grotere zegen kreeg dan die andere zoon van Jozef, Manasse. En Efraïm voelde zich daardoor de grootste, de machtigste, de voornaamste. En het stak hen dan ook dat vanuit Manasse nu de strijd tegen de vijand werd aangevoerd. Zij namen dat niet langer. En daarom gaan ze verhaal halen bij Jefta. Ook vers 1. Waarom zijt gij doorgetogen om te strijden tegen de kinderen Ammons? En hebt ons niet geroepen om met u te gaan? Ze zijn boos. Furieus. En nadat ze hun verontwaardiging hebben geuit, beginnen ze direct te dreigen. Wij zullen uw huis met u met vuur verbranden. Het is een blijkbaar bittere ernst. Maar dan blijkt Jefta een heel ander figuur te zijn dan Gideon. Toen ze bij Gideon verhaal haalden, ontmoetten ze een diplomaat. Gideon ging met hen in gesprek. Hij deelde complimenten uit. Hij liet de stam van Efraïm merken, we lezen dat in hoofdstuk 8, het eerste vers, hoe belangrijk ze voor hem waren. En zo probeerde Gideon de plooien glad te strijken. En door zijn handelswijze wist hij te voorkomen dat de boel zou escaleren en dat er een scheuring binnen het verbondsvolk zou ontstaan. Nu zijn we jaren later. En die stam van Efraïm, die blijkt nog steeds die houding van hoogmoed en jaloezie te hebben. Maar Jefta blijkt dan een heel ander karakter te hebben dan Gideon. Hij neemt het niet zoals Efraïm hem behandelt. Hij laat zich de wet niet lezen. En daarom kiest hij direct voor de tegenaanval. Vers 2. Ik heb u lieden geroepen, maar gij hebt mij uit hun hand niet verlost. Dan staat er voor dat woordje roepen in de grondtekst een woord dat ook vertaald kan worden met gesmeekt. Als het ware, ik heb u gesmeekt, want de nood die was zo hoog. Maar er kwam niemand. En niemand deed iets. Het klopt niet waar die mannen van Efraïm hem van beschuldigen. Dit is vals. Dit is gemeen. Toen niemand hem kwam helpen, toen moest Jefta toch wel zelf met zijn mannen de strijd aangaan. Vers 3. Als ik nu zag dat gij niet verloste, zo stelde ik mijn ziel in mijn hand. Wat wil dat nou zeggen? Zo stelde ik mijn ziel in mijn hand. Daarmee geeft Jefte aan dat hij zijn leven ervoor op het spel heeft gezet. Hij stelde zijn leven in de waagschaal om Israël te beschermen. En met Gods hulp is hij toen doorgetrokken richting de Ammonieten. De Heere zegende hen in de strijd en hij gaf de kinderen van Ammon in zijn hand, ook vers 3. En toog door tot de kinderen Ammons en de Heere gaf hen in mijn hand. Jefta heeft niet zelf de overwinning gehaald. Alle eer komt daar de Heere toe. De Heere alleen deed Israël delen in de overwinning. En Jefta begrijpt er dan ook niks van waarom de stam van Efraïm zo tekeer gaat. Waarom zijt gij dan te deze dagen tot mij opgekomen om tegen mij te strijden? Het is uiteindelijk misplaatste hoogmoed en de gruwelijke arrogantie van die Efraïmieten. Immers ze bedoelen zichzelf. Zij willen centraal staan. Zij vinden zich zo belangrijk. En Jefta die voelt wel aan dat hij nu moet ingrijpen. Want als hij deze muiterij op zijn beloop laat, zal die zich als een olievlek verspreiden over de andere stammen. En dat zal de eenheid onder het volk ook gaan verbreken. En om zo'n burgeroorlog te voorkomen, moet Jefta wel hard ingrijpen. Vers 4. En Jefta vergaderde alle mannen van Gilead en streed met Efraïm. Hij heeft zijn mannen bij elkaar geroepen. En reken maar dat die Gileadieten gebrand zijn op een overwinning. Want en dat vraagt dan wel even goed ook de tekst lezen. Dat blijkt wel uit het vervolg van vers 4. De Statenvertaling komt dat er niet zo duidelijk uit. Maar als u of jij de kanttekeningen erop zo naslaan, dan zie je dat die ook al wijzen op andere vertaalmogelijkheden. Want eigenlijk staat het tweede gedeelte van vers 4 er zo. Want zij, en daar worden dan de Efraïmieten mee bedoeld, die zeiden, jullie, Gileadieten, zijn vluchtelingen van Efraïm. Te midden van Efraïm en van Manasse. De Gileadieten die hebben er flink van langs gekregen van die mannen van Efraïm. Want ze worden door die Efraïmieten laagdunkend behandeld. Ze werden weggezet als weglopers. Ze wonen weliswaar ondertussen Efraïm en tussen Manasse, maar eigenlijk horen ze nergens bij. Ze vallen niet onder Efraïm, ze vallen niet onder Manasse. Die Gileadieten, die vallen in een niemandsland. Ze zijn weglopers, afvallig. Nou, als dat van je gezegd wordt, dan heb je toch geen prikkel meer nodig om de strijd aan te gaan. Een toorn ontbrandt. Zeker als we daarbij ook nog eens bedenken dat zij hun leven hebben gewaagd om die strijd aan te gaan tegen de Ammonieten. En zij hebben daarmee toch laten zien dat zij de ware Israëlieten zijn. Niet de Efraïmiet, wel de Gileadiet. Zij hebben zich onderscheiden in hun keuze voor Jefta, in hun strijd tegen Ammon. De Gileadieten, dat zijn nou de ware Israëlieten. Ze hebben hun leven in de strijd gegooid. Zij kwamen op voor de eer van Gods naam. Ze sprongen in de bres voor het volk des Heren. En ze streden voor de zaak des Heren. En daar kan hij op geen enkele manier van die opstandige, hoogmoedige Efraïmieten worden gezegd. Want die waren niet gekomen op het geroep van Jefta. Ze hadden zich afzijdig gehouden in de strijd. Ze gingen de strijd met de vijand niet aan. En zij schoten die mannen van Jefta niet te hulp. Zij zochten de valse rust op door bij de strijd vandaan te blijven. Het is dan toch ook begrijpelijk dat de Gileadieten deze aantijgingen en bedreigingen niet over hun kant laten gaan. Ze binden de strijd aan tegen Efraïm. Zo lezen we. En streed met Efraïm en de mannen van Gilead sloegen Efraïm. En dan komt nog duidelijker openbaar wie die Efraïmieten van zichzelf zijn. Want ze hadden genoeg praatjes. Ze meenden rechten te hebben. Ze waren verongelijkt. Maar vechten, dat kunnen ze niet. Ze worden verslagen en op de vlucht gejaagd. En hals over kop vluchten ze weg in de richting van hun eigen stamgebied. Ze willen zo snel mogelijk de Jordaan over. Ze willen terug naar huis. Eigenlijk best een eigenaardig volk. Die mannen van Efraïm. Ze hadden veel gemeen met die Gileadieten. Ook zij behoorden bij het volk des Heren. Ook zij waren afgezonderd, apart gezet. Ook zij waren besneden. Ook zij deelden in Gods belofte. En zelfs nog sterker, ook zij deelden in de door Jefta en zijn mannen behaalde overwinning. Want door het uitschakelen van de Ammonieten is immers ook de veiligheid van Efraïm geborgd. En zij mogen dan ook genieten van de rust en van de vrede die de Heere aan zijn volk schenkt na jarenlange onderdrukking. De zegeningen van het verbond zijn ook voor hen. Maar als we wat meer op hen inzoomen, dan zie je wie ze zijn, die mannen van Efraïm. Hun hart is boos. Opstand leefde er bij hen van binnen. Daar was niet die hartelijke overgave aan de Heere. Hun eigen ik is nog ongebroken. Ze staan nog zo hoog in zichzelf. Ze kennen hun plaats nog niet. Ze leven voor zichzelf. Ze zijn nog nooit klein geworden voor God. Ja, zulken heb je dus ook onder het verbondsvolk. Dat is een belangrijke les, of niet? En dan kunt u die toepassing toch eigenlijk als het ware zelf al wel maken. Want vroeg of laat, dat kan niet anders. Komt dat onderscheid dan openbaar? En dat blijkt wel bij die stammen van Efraïm. Dan komen we bij de tweede gedachte, toegang geweigerd. Want die mannen van Efraïm zijn op de vlucht geslagen. Ze zijn blijkbaar bang voor de kracht van de Gileadieten. En daarom proberen ze uit hun handen te komen en willen ze zo snel mogelijk terug naar huis. Verpletterd en verslagen sloegen ze op de vlucht. Maar als ze dan proberen even helder te krijgen de kaart van Israël, de geografische kaart, dan weten we toch ook dat ze nog niet zomaar thuis zijn. Daarvoor moeten ze eerst de Jordaan over. De Jordaan die altijd al eigenlijk een natuurlijke barrière vormde op de weg naar het beloofde land. Voor 2,5 stam was aan de oostkant van de Jordaan een plaats. Maar de meeste stammen die kregen een plaats toegewezen aan de westzijde van de Jordaan. En daar lag ook de thuisbasis van Efraïm. En de Jordaan, die stroomde nu als het ware precies tussen het slagveld van Gilead en het gebied van Efraïm. En dan zien we het als het ware toch zo voor ons. Mannen van Efraïm die ontsnappen van het slagveld. Ze ontkomen aan het zwaard in die strijd die werd gevoerd. En dan rennen ze voor hun leven. Onderweg naar de Jordaan. Hijgend trekken ze voort. En in de verte hebben ze misschien al wel de heuvels van Efraïm zien liggen. En ze zullen hebben gedacht, nog even, en dan zijn we thuis. Nog even, en dan zijn we veilig. Ze horen het water van de Jordaan al stromen. En ze zien het water misschien ook al. En ze weten, achter de Jordaan ligt mijn thuis. Achter de Jordaan ben ik vrij. Achter de Jordaan ligt het land dat God hen had toegeschikt. Ze zijn er bijna. Maar dan ineens stuiten ze op de oever van de Jordaan op een grenscontrole. Want de Gileadieten, vers 5, namen de Efraïmieten de veren van de Jordaan af. De doorwaadbare plaatsen zijn allemaal bezet. En eigenlijk, en u kunt dat nog nalezen, Richter 7, eigenlijk gebeurt hier nou exact hetzelfde wat die mannen van Efraïm moesten doen in de dagen van Gideon. In die dagen van Gideon hebben zij de vluchtweg voor de Midianieten afgesneden die terug wilden keren naar huis. Door die oversteekplaatsen van de Jordaan te bezetten. En nu zijn de grensplaatsen ook bezet. De grenzen worden bewaakt. Dat is trouwens ook begrijpelijk als dat gebeurt, of niet? Als er onbeperkt en ongecontroleerd grensverkeer plaatsvindt, dreigen er allerlei gevaren en ongewenste gasten kunnen dan zomaar binnenkomen. Niemand wil het toch hebben dat vijanden, dat die zo de landsgrenzen kunnen binnenkomen. En nu waren die grensposten bij de Jordaan, die waren ook in de geschiedenis van Israël meer dan eens noodzakelijk geweest. Zeker allereerst om die vijandige volkeren, de Midianieten en de Ammonieten tegen te houden. Maar hier op dit moment om die muiters van Efraïm de toegang te beletten. Want die geest van revolutie en van opstand, die zou de vrede in Kanaan toch in de weg staan. En die mannen van Efraïm, hoogmoedig en trots en opstandig als ze zijn, ja, die kunnen zo het beloofde land niet in. En daar komen ze nu zelf ook achter. Want bij die overgangen, bij de Jordaan, stuiten ze, zoals gezegd, op die grenscontrole. Reken maar dat ze zenuwachtig zijn geworden. Kan toch niet anders? Dat geldt toch voor elke vluchteling die bij de grens wordt gecontroleerd. Dat is helemaal het geval als je weet dat je papieren niet op orde zijn. Als je vanuit verkeerde motieven op de vlucht bent, dan ben je toch des te meer bevreesd voor grenscontroles. Misschien hebben die mannen van Efraïm zich wel aangesloten in de rij. Er waren ook nog wel anderen die de grens over wilden. Rubenieten, Gadieten, Manassieten. Maar eigenlijk staan ze dan vooraan. Maar stellen ze die vraag. Als de vluchtelingen van Efraïm zeiden, laat mij overgaan. Die vraag zullen ze hebben gesteld met spanning in hun lichaam. Die grenswachters die zullen hen onderzoekend hebben aangekeken. Ze willen immers weten wie dit zijn. Laat ze nu maar eens openbaar komen. Zo zeiden de mannen van Gilead tot hem, zijt gij een Efraïmiet? Blijkbaar zag je dat er dus niet zo aan af. Een Ammoniet of een Midianiet? Ja, die had je zo herkend. Maar bij een uit Efraïm ligt dat anders. Voor het blote oog was er geen verschil waar te nemen met een uit de stam van Ruben, uit Gad of van Manasse. Ze zagen er hetzelfde uit. Immers, ze behoorden tot hetzelfde verbondsvolk. Ze waren allen besneden. Ze deelden in dezelfde voorrechten. En voor het oog kan er geen verschil zijn. Dragen van hetzelfde verbondsteken. Misschien ook nog wel dragen van dezelfde kleding. Voor het uiterlijk ook geen verschil. Zich onderscheidend van de wereld. Afgezonderd van hen die niet behoorden tot het verbondsvolk. Maar nu zal de ware identiteit openbaar moeten komen. Die mannen van Efraïm, die proberen dan met een leugen de Jordaan over te kunnen. Ze ontkennen wie ze zijn. Het is eigenlijk een keiharde leugen als het uit hun mond klinkt. Nee, zijt gij een Efraïmiet? Nee. Dat is wat. Onwaarachtige verbondskinderen die met een leugen proberen het beloofde land in te komen. Ze zullen drommels goed hebben geweten dat het zo niet kan. Trouwens, zulken heb je trouwens toch nog steeds. Ik ben gedoopt. Ik heb toch belijdenis gedaan. Ik ben toch kerkelijk. Daarmee denken ze dat ze hun papieren op orde hebben. Maar die grensposten, die prikken er dwars doorheen. Want ze ruiken onraad. Het zal bij hen ook bekend zijn dat de mannen van Efraïm op de vlucht waren geslagen. Dat was immers ook de reden dat zij hun posities bij de grens moesten innemen. En daarom komt er een extra controle. Niet alleen die vraag, maar we zouden zeggen, haal nu ook maar eens de paspoorten uit de tas. Het legitimatiebewijs moet worden gecheckt. De pas moet wel geldig zijn. En die grensposten hebben daarvoor een slimme methode bedacht. Ze laten iedereen die over de Jordaan wil gaan, die laten ze het woord Shibboleth zeggen. Zo zeiden zij tot hem, zeg nu Shibboleth. Het Hebreeuwse woord, dat betekent zoiets als stroom, als rivier, watervloed. Grensposten, ze zullen hebben gevraagd, wat willen jullie? En dan zullen die reizigers hebben gewezen op de rivier en hebben gezegd, wij willen die Shibboleth, willen wij over. Het woord Shibboleth, het zal bij niemand achterdocht hebben opgeroepen. Maar met dit woord vallen die mannen van Efraïm, die zullen dan wel door de mand vallen. Want het was bekend dat die Efraïmieten, die letter Shin, een Hebreeuwse letter, niet konden uitspreken. Dat was vanwege hun dialect. Ze spraken die letter uit als Sin, als een S. En iemand uit Efraïm herken je dus aan zijn spraak. Eigenlijk net als een Urker, of als een Zeeuw, of als iemand uit de Veluwe. Zoals het bekend is dat de Urkertaal, dat daarin de H bijvoorbeeld wordt weggelaten. Het was dus heel slim wat die grensposten deden. Want de spraak zou openbaren of die mannen nu werkelijk een Efraïmiet zijn of niet. Dat werd de lakmoesproef. Zo komen die mannen van Efraïm openbaar. En zo worden die hypocrieten ontdekt. En zo komt dat hoogmoedige volk aan het licht. En zo valt dat volk van opstandige mensen door de mand. Zo komt aan het licht wie in waarheid behoort bij Gods volk. Je herkent het aan de spraak. Eigenlijk een heel klein verschil tussen shin en zin. In het Hebreeuws is het zelfs dezelfde letter. Maar bij de een staat het puntje rechtsboven en bij die ander staat het links. Het verschil is dus geen eens een woord, nog geen eens een letter, maar slechts een puntje. Het kleine verschil is wel alles bepalend. Laten we er goed op letten op welk moment dit verschil openbaar komt. Op een beslissend moment in hun leven. Bij de Jordaan. En dan blijkt dat zij niet bezitten wat nodig is om de Jordaan over te kunnen. Begrijpen we? Er is een toetssteen. Er is een onderzoek, een lakmoesproef. Ook voor ons. Zeker in een week van voorbereiding. Op de weg naar de avondmaalzondag. Stel je voor dat je dan geen geldige pas hebt. Weet je, dan mag je niet aan. En als dat zo blijft, dan zul je voor eeuwig verloren gaan. Want wij allemaal, wij komen toch ook eens bij de veren van de Jordaan te staan. Dat kan gebeuren, heel onverwachts. Een ernstig ongeluk, waardoor we ineens de eeuwigheid ingaan. Of een kortstondige ziekte die ons lichaam sloopt. Het kan ook als we de leeftijd van de zeer sterke hebben bereikt en langzaam merkten dat het lichaam zwakker en zwakker werd. Zeg nu eens, daar denk je toch wel eens over na. Dan bent u zich toch ook wel van bewust. Want eens staan onze voetstappen bij die oversteekplaats van de tijd naar de eeuwigheid. En daar wacht ons het beslissend onderzoek. Dat beslissend zal zijn voor onze eeuwige bestemming. Het sterven is immers wel God ontmoeten. Het zal wat zijn als daar die paspoortcontrole plaatsvindt. En mag ik het zo zeggen in alle eerbied, als daar de bewijsstukken voor de hemel worden gecontroleerd. En dan zal blijken welke taal we spreken. En er zal openbaar komen tot welk volk wij behoren. En daar zullen wij, mensen die vluchtelingen zijn uit de Hof van Eden, daar zullen we allen aan een onderzoek worden onderworpen. Want dan zullen we allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan zullen we alle de rekenschap hebben af te leggen van heel ons doen en laten, van ons denken, van ons spreken, van ons handelen, van onze wandel. Dat is toch aangrijpend? Want dan kun je nog wel tegen die grensposten zeggen dat je geen Efraïmiet bent. En dan kun je wel doen dat je hoort bij de vrienden van Jefta. Maar daar, bij die allerlaatste grenscontrole, daar zal openbaar komen die wij werkelijk zijn. Shibbolet of Sibbolet. En van dat wachtwoord hangt dan toch uiteindelijk alles af. Leven of dood? Eeuwig wel of eeuwig wee? Voelen we aan hoe nauw dat ligt. Immers, er is ook zoveel nabijkomend werk dat geen hartewerk is. Schijngeloof dat geen waar zaligmakend geloof is. Velen die een mooi verbondskleed dragen, maar niets bekleed zijn met de klederen van Christus borgerechtigheid. Velen die een mondchristen zijn, maar geen christen in de daad. En juist onder dat verbondsvolk is er toch zoveel schijn. Kan het heel wat lijken, netjes, kerkelijk, voorkomend, misschien zelfs wel de gang makend naar het avondmaal. Maar ze kunnen de zin niet uitspreken. Ze spreken de talen Kanaans niet. Dan kun je heel lang reizen met valse papieren op zak. En je kan rondlopen met een niet geldige ID-kaart. En je kan met een vals legitimatiebewijs kun je allerlei grensposten hebben gepasseerd. Zelfs die grensposten die hier, als de Heer het geeft, volgende week staan aan de avondmaaltafel. En misschien dat je dan wel voor jezelf dacht, ik ben er bijna. Nog even en dan ben ik thuis. Nog één grenspost en dan ben ik voor altijd in het land van de belofte. Want zo zijn ze er toch, die denken onderweg te zijn naar het hemelse Kanaan. En zo zijn er die menen alles te hebben. En die ook menen zonder twijfel naar het avondmaal te kunnen gaan. Maar laten we bedenken, eenmaal wacht die laatste controle bij die laatste grens. Bij die grenscontrole wordt elke valse belijder door de koning zelf ontdekt. Het zou wat zijn als je er dan pas achterkomt geen geldige pas te hebben. Heel lang meegelopen, meegepraat en meegedaan. Maar dan openbaar te komen als een mondchristen. Aan het licht gebracht als een schijnbeleider, als een huichelaar. Zulken die zullen dan op het bevel van de koning aan handen en voeten worden gebonden. En ze zullen worden geworpen in de buitenste duisternis. En hun einde zal dan vreselijk zijn. Net als het einde van die mannen van Efraïm. Al die hoogmoedige, opstandige mannen, ze werden in de kraag gegrepen. En hun kelen, want zo staat het er eigenlijk in vers 6. Hun kelen werden doorgesneden. En hun bloed kleurde de Jordaan rood. Voor hen is er geen plaats in het land der belofte. 42.000 mannen van Efraïm die er vielen. Hypocrieten en huichelaars die komen daar niet binnen. En zulke worden geworpen in de pool die daar brandt van vuur en van zilver. Maar wie dan wel? Onze laatste gedachte, de toegang verleend. Want het einde van die mannen van Efraïm, die is verschrikkelijk. Het tekent het verschrikkelijke einde van deze verbondskinderen. Tegelijk is daarmee wel voorkomen dat die muiterij zich zou gaan verspreiden onder de andere stammen van Israël. En dat is ook wat Jefta beoogde. Dat de eenheid onder het volk is hersteld en dat kaf van het koren ook wordt gescheiden. De onrust dat die is verdwenen. Ondertussen, als we dan die tekst lezen, dan kunnen er bij ons toch wel allerlei andere vragen bovenkomen. Wie kwamen er dan wel door? Wie mochten die Jordaan dan wel oversteken? Het is waar, we lezen dat niet expliciet in ons tekstgedeelte. Maar uiteindelijk spreekt dat toch eigenlijk voor zichzelf. Want dat zijn degenen die wel Shibboleth kunnen zeggen. Dat woordje maakte het verschil. Dat was het wachtwoord, het codewoord dat iemand bracht veilig over de Jordaan heen. Wie dat woord kon zeggen, die mocht de grens over. Daarin lag het verschil. Wie de taal van Ephraim sprak, wie Shibboleth zei, die kwam niet verder. Wie de talen Kanaan sprak, wie Shibboleth kon uitspreken, die mocht wel verder. En uit de spraak kwam het onderscheid openbaar. Wat is dat dan voor een taal? We kunnen daar vanmiddag natuurlijk niet alles over zeggen, maar wel dit, dat het een taal is die geleerd wordt op de school van de Heilige Geest. Want van onszelf kan niemand van ons Shin zeggen. Het zijn klanken die wij niet beheersen. Woorden die wij niet kunnen spreken. Wij krijgen dat niet over onze lippen. Dat moet ons geleerd worden. Door de Heilige Geest. Dan opnieuw, wat is dat dan voor een taal? Wat ga je dan precies zeggen? En waar bestaat dan die talen Kanaans uit? Dat is wel belangrijk om te weten. Want het is namelijk dezelfde taal die je moet hebben leren spreken. Om ook naar het avondmaal te mogen gaan. Dat moeten we goed vasthouden. Wie bij de veren van de Jordaan komt te staan, die zal dezelfde taal dienen te spreken als degene die komt tot de dis van het verbond. Daar ligt nou niks tussen. Welke taal is dat dan? Misschien heel eenvoudig en zometeen verder uitgewerkt aan de hand van hetgeen wat u vanochtend is voorgelezen uit het avondmaalsformulier. Het zijn toch die drie dingen van ellende, verlossing en dankbaarheid. Die zaken waar het formulier ook van sprak. En waartoe we worden opgeroepen om onszelf ook te onderzoeken. Zo'n een die bij zichzelf zijn zonden en zijn vervloeking overdenkt. Eén die zich vloekwaardig weet voor God. En die beseft dat hij van zichzelf voor God niet kan bestaan. En dat dat ook geeft die waarachtige verootmoediging, die verslagenheid in het hart. Kunt u het nou zeggen? Shibboleth. O God, wees mij zondaar genadig. Of misschien Nieuw Testamentisch, die woorden van de apostel Paulus, ik ellendig mens. Dat zijn toch de klanken vanuit het hart, van berouw, van schuldbesef en van verslagenheid van het hart. Dat is toch een ziel die God gelijk heeft moeten geven. Dat je moet erkennen dat God in zijn recht staat, als hij u zou straffen. Omdat je beseft dat hij ook voldoening eist voor het bedreven kwaad. En dan is die ziel die iets gevoelt van het gewicht van Gods toorn over de zonde. Er is in het hart die innerlijke smart over het kwaad dat je hebt bedreven. Waardoor je jezelf zo klein weet. En waardoor je jezelf ook zo schuldig gevoelt tegenover God. Hebt u Shibboleth leren zeggen? Of moet u misschien zeggen dat het in uw leven niet verder komt dan Shibboleth? zegt van ja, ja, natuurlijk doe ik wel eens een zonde, maar ja, doet iedereen toch en ik ben toch ook niet perfect. En als je dan toch mijn leven vergelijkt met die van anderen, dan ben ik toch ook weer dankbaar dat het er nog zo uitziet. Dat kan ook, mensen. Die erin, net als die mannen van Efraïm, zichzelf vooral op de borst kloppen. Maar geen doorleefd besef hebben van hun zondigheid, van hun schuld en van hun strafwaardigheid voor God. Het is bij hen al heel snel goed. En ze leven zo gemakkelijk aan de toorn van God voorbij. Ze vliegen misschien op de Jordaan af. En ze denken er zo over te kunnen. En ze zien nergens een probleem in. Om daar door de mand te vallen, omdat ze niet uit kunnen spreken, Shibboleth. Trouwens, waar dat wel wordt geleerd om Shibboleth te zeggen, dan komt het ook verder dan alleen die klanken van verootmoediging en verslagenheid van het hart. Want op die taalschool leert Gods geest ook om die naam van Christus te spellen. Ja, dat zijn klanken die een natuurlijk mens of een in zichzelf vroom mens niet snel over de lippen neemt. Die hebben het niet zo op met Jezus. Die zien daar of geen waarde in, of een ander die vindt misschien het gebruik van die naam wel veel te goedkoop. Maar zij kunnen niets anders zeggen dan Shibboleth. De kennis van Christus is hen vreemd. Ja, ze weten wel van wat indrukken, van wat gestalten, van wat overtuigingen. Maar verder is het in hun leven nog niet gekomen. Dat weet u. Dat weet u toch. Zonder Christus kun je die oversteek niet maken. Laten we onszelf dan ook nauwkeurig onderzoeken. Want we kunnen menen regelrecht Canaan in te kunnen gaan. En misschien dat we helemaal niet vrezen voor de Jordaan, want zeggen we, we horen er toch bij, gedoopt, belijdenis gedaan, naar het avondmaal. En misschien dat wij het voor onszelf nog wel erbij denken bij onszelf, we staan toch ook in het ambt. Ondertussen hebben we wel te onderzoeken of onze pas wel geldig is. Het stempel van het bloed van de Heer Jezus, dat moet er wel opgezet zijn. Aan de oever van de Jordaan hou je ook geen andere naam meer over die je kan brengen over de grenzen heen in het land der belofte. En dat heeft zo'n Shibboleth spreker, heeft dat toch wel geleerd. Want de Christus is in al zijn heerlijkheid en in al zijn begeerlijkheid aan zijn ziel geopenbaard door Gods geest. En te midden van de zonde die hun aanklaagt, is de Christus voor hun ziel opgerezen. En te midden van de wet die hen veroordeelt, hebben ze in Christus hun behoud leren vinden. En buiten hem kunnen ze niet langer. En in hem hebben ze alles leren vinden. Hij werd een dierbaar, beminnelijk en begeerlijk. En dat is toch ook waar het avondmaalsformulier van sprak. Zelf midden in de dood te liggen. Waar alles je aanklaagt en veroordeelt. Geleerd om het leven te zoeken buiten uzelf. In Christus Jezus. Want alleen met Christus kunt u de Jordaan over. Want hij is er toch zelf eerst doorgegaan. Zijn voetstappen hebben toch immers gestaan in die doodsjordaan. Hij moest die weg gaan van lijden en sterven om aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg te doen. En zo heeft hij een pad door waadbare plaatsen in de Jordaan verworven, door in die kolkende wateren van Gods toorn ten onder te gaan. Kijk, en als je daar staat voor die Jordaan, dan kun je u wel vrees.
En zelfs een geoefend kind van God, die kan dan bang zijn. Als hij daar staat en als hij beseft hoe die waterstromen kunnen kolken en hoe Gods toorn daaronder ligt, en dat je dan voor jezelf denkt, hoe kom ik daar nou ooit doorheen?
En dat je ook bang bent. Dat je tijdens die controle ontmaskerd wordt als een huichelaar. En als je daar dan staat bij die kolkende rivier, dat je bevreesd bent. Ik kan het niet goed zeggen. Ik kan dat woord niet uitspreken, Shibboleth. Maar als het dan toch goed ligt, die vrees, die drijf je dan toch weer uit tot de Heere Jezus Christus. Die breng je dan toch weer op die plaats waar je het gaat vragen, o Heilige Geest. Leer mij toch die juiste klanken uit te stoten. Leer mij het toch te zeggen, Shibboleth. Leer mij die naam, Christus. Ja, leg die naam op mijn lippen nog meer. Leg die Christus in mijn hart. Dat is toch het enige wat je dan nog overhoudt. Jezus Christus, zijn naam, zijn werk, zijn offer en zijn bloed. Meer heb je dan ook helemaal niet nodig. Want dat is genoeg. Alleen zo is u pas op orde. Als die getekend is in het bloed van de Heer Jezus. Als daar de naam van Christus op staat. Als die pas, als daar het stempel, gedrukt door het bloed van Christus, op uw levenspas is gezet. Ja, als uw paspoort getekend is door het bloed van Christus. Zo kun je de Jordaan over. En zo alleen kunt u ten avondmaal gaan. Alleen als uw pas geldig is. Als daar de afdruk van Christus bloed op staat. Want alleen in hem en alleen door hem en alleen met hem komt u die Jordaan over. En anders niet. Amen. laten we de Heere danken en bidden. Heer, het was maar zo'n klein verschil waarvan we lazen in uw woord. Slechts een punt, Shibbolet of Sibbolet. Een klein verschil, maar het zorgde voor een enorm onderscheid. Het bracht de Efraïmieten ten onder. Ze kwamen het beloofde land niet in. In de Jordaan, daar vonden ze de dood. Heere, doe het ons toch ook verstaan. En we moeten het u belijden, we zijn soms zo gemakzuchtig. We denken zo vaak dat het verschil, dat het niet zo scherp ligt. Dat er best wel eens een paar zinnen, of dan in elk geval een paar woorden verschillend mogen zijn. Maar hier leert u het toch ons, dat het aankomt op een nauwkeurig onderzoek. Shibbolet of Sibbolet. O, geef toch dat we ons hart ernaast mogen leggen, opdat we ons niet vergissen. Onderweg naar de avondmaalstafel, onderweg naar de eeuwigheid. En wilt u ons levenspad dan bijlichten met uw Heilige Geest, opdat we gaan ontdekken, als we wat missen, wat er moet gebeuren en waar het te vinden is. Maar ook als we mogen zien, als het goed zou liggen, dat we dan ook die weg mogen gaan om te bemerken dat u tot heil, tot vreugd wil zijn in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Gaat u zo met ons de week van voorbereiding in. Wilt u ons alles geven wat nodig is? En waar wij onze voetstappen ook zetten, en welke grenscontroles we misschien ook passeren, doe ons allen dan toch ook verstaan wat nodig is. Onderweg naar aankomende zondag. Ruimt u de blokkades op en verheerlijk u uw naam. En ga zo met een ieder van ons. Aanvaard onze dank voor hetgeen u ons schonk. En wilt u ons zo leiden door uw woord en door uw geest, opdat ons leven mag strekken tot eer van u, de drie enige God. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 19e psalm, het 7e vers. Laat u mijn tong en mond en hart en diepste grond toch wel behagelijk wezen. Vers 7 van 19.
Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.